Goed om hier te zijn. Ik moet gelijk maar even beginnen met een bekentenis. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Eigenlijk gezegd, ik wil eigenlijk altijd heel graag winnen. Ik heb net weer een jeugdweekend achter de rug en dan merk ik ook weer dat ik graag wil winnen met sport- en spelactiviteiten. Ik kan er tegenwoordig gelukkig wel een stuk mee beter omgaan dan vroeger tegen mijn verlies. Ik ben het mezelf bewust, maar ik moet het mezelf wel voorhouden. Het gaat niet om het winnen. Maar vroeger, als ik dan verloor en voor mijn gevoel op dat moment de wereld ineens stortte, dan was er altijd wel iemand, en dat vond ik misschien nog wel erger dan verliezen, was altijd wel iemand die dan tegen mij zei, ja, het is maar een spelletje. Ja, dat snap ik. Dat weet ik ook wel, dat het een spelletje is. Maar ik deed mee met een spelletje om te winnen. Daar ging het mij om. Dat was het eindresultaat. Daar draaide het voor mij om. En gelukkig heb ik wel steeds meer geleerd dat het ook gaat om het proces. En het samen beleven en de activiteit die je met elkaar onderneemt. Maar toch, ik mag graag winnen. Maar ik denk niet dat ik daar alleen last van heb. Als ik ook kijk naar de sport. Ik bedoel, ik hoef de kram open te slaan. En het gaat altijd over wie er gewonnen heeft. De Tour de France, Wimbledon, het EK, het WK. Nou, dat weten wij in ieder geval zeker dat we niet gaan winnen. Maar wie gaat er dan wel winnen? En niet alleen sport, ook spelprogramma's. Voetbal dan, bedoel ik. Ja, de dames. Oh, sorry. Ja, nee, helemaal waar. Ja. Kijk, en dat vinden we dan toch leuk, dat we gewonnen hebben. Dat vinden we dan toch wel belangrijk. Ja. Maar ook spelprogramma's, Wie is de Mol, The Voice, wie kan het mooi zingen, Expeditie Robinson. Allemaal gaat het erom van, ja, wie gaat er winnen? En dat is dan de gevierde man of vrouw die dan in de spotlight staat. Maar ik zie het ook in ons leven zelf. Mensen zijn constant bezig om iets te winnen, bang om iets te verliezen. Ja, als het gaat bijvoorbeeld om het respect van onze collega's, dat willen we winnen. Zijn we bang misschien om kwijt te raken. Of als het gaat om onze gezondheid, dat willen we niet verliezen. Daar willen we grip op houden, dat we maar zo lang mogelijk gezond blijven. We willen controle hebben over het leven. En dat doen we door allerlei dingen te winnen. De positie die we verwerven, het aanzien, de prestaties die we neerzetten. Maar wat zegt Gods woord daarover? Hoe kijkt Gods woord daar tegenaan? En ik wil daar vanmorgen met jullie over nadenken aan de hand van Jozua 8. Een aantal versen die ik daar straks uit wil halen. En ik was bezig met de voorbereiding van deze preek en ik las op jullie website en ik zat daar wat terug te kijken. Waar zijn jullie dan zelf ook mee bezig? En toen zag ik dat Henri Coehorst ook bezig is met Jozua. Dus ik kneep hem al. Ik denk, oh nee. Straks heeft hij hetzelfde verteld. Of ik zeg iets heel anders. Dat moet natuurlijk ook niet. Dus ik heb zijn preek ook geluisterd. Ook Jozua 8. Ik kan toch wel met overtuiging zeggen dat het over andere dingen gaat. Maar ik bedoel helemaal niks ten nadele van zijn preek. Ik vond het een goede preek. Maar ik haalde hele andere dingen ook uit. En dat vind ik ook zo mooi. Hè? Dat we kunnen dan zo'n hoofdstuk behandelen en Henri is niet volledig geweest, dat zal hij ook direct zeggen. En ik ben vanmorgen ook niet volledig. Maar er zijn zoveel schatten daarin te ontdekken, in één zo'n hoofdstukje. Er zijn zoveel rijkdommen. En het voordeel is ook dat deze geschiedenissen bij jullie allemaal nog vers in het geheugen zitten. Dus jullie weten waar ik het over heb, zeg maar, als ik het over Jozua heb. Maar goed, voor degene die er toen niet was, die er de vorige keer niet was, is misschien toch goed om even weer een beetje in herinnering te brengen waar het ook alweer over gaat. Jozua spreekt over het innemen van het beloofde land Kanaan. En eeuwen daarvoor heeft God aan Abraham, de voorvader van de Israëlieten, gezegd, Abraham, ik zou jou dit land Kanaan geven en aan jouw nageslacht als een erfelijk bezit. En Deuteronomium 32 vers 8 zegt ook dat God de volkeren verdeelde en hen het land uitdeelde en de grenzen van hun land vaststelde. naar het getal van de Israëlieten. Dus God bepaalde wie waar ging wonen. Dat heeft hij verdeeld. En hij had het volk Israël bestemd in dat land Kanaan. Die mocht daar gaan wonen. Maar daar zaten andere volken. Die hadden die plek ingenomen. En die waren niet van plan om te gaan vertrekken. Sterker nog, die waren niet alleen van plan om niet te vertrekken, die waren ook vijandig. Vijandig tegenover Israël, vijandig tegenover de God van Israël. Die wilden de Israëlieten helemaal niet in hun land hebben. Het land dat ook niet van hun was. Maar God zei tegen Jozua, ik zal voor jullie strijden. Ik zal de vijand van jullie verdrijven. Ik zal jullie de overwinning geven. En jullie zullen dit land Kanaan in bezit nemen, omdat ik dat beloofd heb. Maar wij leven nu ruim 3400 jaar later. Dus wat is dat voor ons? Wat is dat voor betekenis voor ons? Nou, we kunnen hier ontzettend veel uit leren, omdat de geschiedenissen die we hier zien in Jozua, in het volk Israël, die zijn voor ons lessen als gelovigen, hoe wij bezit kunnen nemen van die geestelijke zegeningen die God ons gegeven heeft in Christus. Hij heeft ons namelijk ontzettend veel zegeningen gegeven op het moment dat wij Jezus aannamen als onze redder. Hij heeft gezegd van, ik zal je mijn vrede geven, ik zal je mijn genade geven, ik zal je mijn vergeving geven. Ik zal je bekendmaken met de geheimenissen van mijn woord. Ik zal je met mij zetten in de hemel in Christus. Ik geef je autoriteit. Maar wij moeten ook leren om daadwerkelijk te gaan wandelen in die bezittingen die wij hebben ontvangen. Om daaruit te leven in ons praktische leven. Om daar echt in te gaan staan. En daarom zijn deze geschiedenissen in Jozua zo relevant voor ons. Omdat het ons leert, ons onderwijst hoe wij daarvan meer en meer bezit kunnen gaan nemen. Hoe wij staande kunnen blijven in de strijd die we allemaal als mens, als christen hebben te voeren. En er zijn 3 versen die ik vanmorgen met jullie aan wil stippen. En het eerste vers is Jozua 8 vers 1. Daar staat, daarna zei de Heere tegen Jozua, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee en sta op, trek op naar Ai, zie, ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. En wat mij trof was het vers, het eerste gedeelte waar staat, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Jozua was kennelijk bang. Hij was van slag. Maar wat was dat dan, waarom hij bang was? Waarom hij ontsteld was? Omdat in Jozua 7 hiervoor gaat het over de zonde die het volk gepleegd heeft, hè, in Agan. En Agan, dat was iemand en die had bezittingen uit Jericho voor zichzelf gehouden. Goud en zilver en een Babylonisch kleed. Dat had hij verstopt in zijn tent, terwijl dat tegen alle afspraken in was. En daardoor was er een ban gekomen op het volk. Daardoor konden zij geen stand houden in de strijd tegen Ai. Daarom verloren zij. En daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Hè? Dat we, als wij dat oude hebben afgelegd, dat oude leven, dat we daarmee ook onze rechten op dat oude leven hebben opgegeven. En daar geen recht meer op laten gelden. En eigenlijk is dat heel simpel, dat op het moment dat ik in de zon ga staan, dan ontvang ik licht. En dan ontvang ik warmte. Dat is gewoon een gevolg. En op het moment dat ik in de schaduw ga staan, dan moet ik niet vreemd opkijken dat ik het koud krijg en dat het donker wordt. Nou, en zo is dat ook met zonde. En zo is dat ook met Agan. Maar goed, het volk die had zich bekeerd. Die had de zonde weggedaan. En voor God was het ook weg. Er staat ook in het einde van hoofdstuk 7 dat God liet zijn toren varen. Het was er niet meer. Maar Jozua was nog bang. Die zat nog met dat in zijn geheugen. Die kreeg angst om Ai in te gaan nemen. Om misschien God weer te naderen. Maar God zegt, nee, ik heb een belofte gedaan. Ik heb een belofte gedaan om jullie dit land te geven en daar blijf ik bij. En ik blijf jullie inzetten in dat innemen van het land. Ik ga jullie gebruiken daarvoor. Er is niet eerst een soort proefperiode wat er eerst overheen moet gaan, dat ze weer een soort van vertrouwen moeten winnen. He, van nou ja, nu oké, okay, nou dan zal ik wel weer met jullie meegaan. Nee, voor God is het weg. En hij zegt, Jozua, sta op en neem Ai in. Ik heb jou dat land beloofd. Fantastisch hoe God zo weer de bladzijde om wil slaan. En het volk moet niet achterover hangen. Nee, ze worden betrokken in dat innemen van Ai. Het is niet passief, maar actief. En bij Jericho, daar zien we dat het volk om de stad heen trekt. Ze doen helemaal niks. Ze lopen alleen maar 7 keer rondom die stad. Een aantal ronden op de laatste dag. 7 keer op de laatste dag. En zonder dat er ook maar een vinger aan te pas komt, storten al die muren in. In wezen is dat een soort van de dwaasheid van het evangelie. Ze doen helemaal niks. Het ziet er allemaal heel slap en ja, niet indrukwekkend uit. Je loopt daar maar wat rondjes als een getuigenis rondom die stad. Maar uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de overwinning wordt behaald. Maar hier ontvouwt zich meer een plan, een slim plan. Want Jozua die moet een deel van het leger, dat zijn of 5000 of 30.000, het is maar even hoe je dat leest. Maar die worden zeg maar ten westen van Ai gepositioneerd, verborgen. Die moeten zich verdekt opstellen, zich niet laten zien. In het westen, tussen Bethel en Ai in. Dezelfde plek waar Abraham dus eeuwen daarvoor ook een altaar had gebouwd tussen Bethel en Ai in om God te aanbidden. Daar moet een deel van het leger zich verstoppen en de rest van het hele krijgsvolk bevindt zich ten noorden van Ai. Dus al het krijgsvolk. De keer daarvoor hadden ze gedacht van nou, 3000 man, dat moet ook wel voldoende zijn. Nee, God zegt, iedereen moet daarin betrokken zijn. Het hele krijgsvolk wordt ten noorden opgesteld. En dan moeten zij een begin van een aanval openen. Dat krijgsvolk onder leiding van Jozua, wat zich daar ten noorden van Ai bevindt. Ze moeten beginnen met aanvallen, maar ze moeten ook verliezen. Dus zij beginnen en dan komen we in vers 5, wat Jozua dan zegt. En dan openen zij dus een aanval en dan zegt Jozua in vers 5, ik en al het volk dat bij me is zullen de stad naderen. En het zal gebeuren als zij de stad uit zullen gaan, ons tegemoet, dat wij voor hen op de vlucht zullen slaan. Zoals de vorige keer. En ook in vers 6, laat hen dan de stad uitgaan, achter ons aan, totdat we hen uit de stad weggelokt hebben. Zij zullen immers zeggen, zij vluchten voor ons, zoals de vorige keer. Zo zullen wij voor hen uitvluchten. Dus het volk Israël gebruikt de ervaring uit het verleden, het verlies uit het verleden, om nu als een sleutel in de overwinning op Ai nu. Dus ze openen een begin van aanval. Ai die komt eraan, die denkt, ah, daar heb je ze weer. Nu zullen we ze pakken. Nu zullen we ze echt compleet in de pan hakken dat ze geen boe of bar meer kunnen zeggen. Nu zullen we er echt even een einde mee maken. Dus die hele stad die trekt uit achter dat volk aan. Met die overwinningsmoed van de vorige keer nog in hun geheugen. En we zullen hem pakken zoals de vorige keer. Maar dat, die hoogmoed, wordt uiteindelijk hun val. Dat is de sleutel tot die overwinning in dat innemen van Ai. Dus ze gebruiken die ervaring van het verleden. En dan zien we in vers 15, dan zien we dan dat ze daar ja, wegrennen, Ai de rug toekeren. En dan staat er in vers 15, Jozua en heel Israël lieten zich door hen verslaan. En zij vluchten langs de weg naar de woestijn. Zij lieten zich verslaan. Een vrijwillig verlies, als het ware. Maar dat is de basis voor de overwinning die behaald wordt. Want doordat zij dat doen, wordt heel Ai die stad uitgelokt en kunnen dat kleine leger, die 5000 of 30.000 man, opstaan en die stad innemen. En zo behaalt Israël de overwinning. Wordt de stad verbrand, wordt iedereen omgebracht en wordt de koning van Ai wordt gepakt. En die wordt aan een paal gehangen. En uiteindelijk wordt hij voor het donker, wordt hij van die paal afgehaald, is hij dood en wordt hij bedolven onder een dikke laag stenen. Als een soort zichtbaar monument. Als een herinnering. En ik moet dan denken aan Colossenzen 2 vers 15. He, waar staat dat God de overheden en de machten heeft ontwapend, hen openlijk te schande heeft gemaakt, zoals hij hen openlijk te schande heeft gemaakt en zo over hen heeft getriomfeerd. En ook Jezus deed dat door een verlies te lijden. Hè? Maar zo heeft hij hen overwonnen. Dus we zien dat Jozua op moet staan, dat hij de bladzijde om moet slaan. We zien dat het volk Israël de ervaring gebruikt uit het verleden als sleutel tot overwinning nu. En we zien dat ze bereid moeten zijn om te verliezen, zodat ze zullen winnen. En er zijn drie lessen die ik daar voor onszelf uit wil halen. En dat is, wees bereid te verliezen. Leer van je verliezen. En als derde les, blijf niet hangen in je verliezen. Dus allereerst, wees bereid te verliezen. Wees bereid om wat deze wereld in wezen uitbeeldt, wat een ruïnehoop is, om dat de rug toe te keren. Om daar niet je hoop in te stellen. Daar de winst te behalen. Maar keer het je rug toe. Zoals Lucas 9, dat zegt Jezus ook, in vers 23, zegt Jezus, hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Wees bereid jezelf te verloochenen, jezelf te verliezen, dat oude achter je te laten. En ik heb net een jeugdweekend gehad en dat viel me zo op. Ik was in gesprek met meerdere jongeren en dan merk je zo sterk dat ze aan de ene kant ontzettend interessant vinden wie God is. En aan de ene kant willen ze Jezus wel kennen en voelen ze zichzelf in de gemeente bij God. En dragen ze ook een kruisje of armbanden of om daarmee dat toch te uiten. En aan de andere kant hebben ze een levensstijl dat daar totaal niet bij past. En willen ze dat niet kwijtraken? Willen ze daar aan vast blijven houden? Omdat ze denken dat dat hun ook iets van vervulling geeft. Dat willen ze niet verliezen. Maar als je Jezus wil volgen, als je echt zijn vrede wil ervaren, als je echt de overwinning wil behalen, dan moet je dat oude leven echt achter je laten. En dan moet je bereid zijn om dat de rug toe te keren. Om daar compleet mee te breken. Dat is je kruis opnemen. Je kruis opnemen is op het moment dat zijn belang en jouw belang elkaar kruisen, dat zijn belang voorrang krijgt. Dus als zijn belang en jouw belang elkaar kruisen, dat zijn belang voorrang krijgt. Dat is je kruis opnemen. Dus wat is dat dan concreet? Als God van jou vraagt, ik wil dat jij gaat investeren in je huwelijk. Met je man of met je vrouw. Ik wil dat je tijd door gaat brengen met hem of haar. Maar jij wil graag naar de bidstond. Wat doe je dan? Dan blijf je thuis en dan investeer je in je relatie. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de bidstond zo slecht bezocht wordt. Nee, maar andersom is het ook waar, toch? Als ik liever thuis wil blijven, maar de Heer vraagt van mij om naar de bidstond te gaan, dan gaat zijn belang voor. En als de Heer van mij vraagt om een collega te helpen, en daarom misschien wel extra lang op het werk door te moeten brengen, waardoor hij een succes kan behalen. Maar dat gaat ten koste van applaus voor mij. Maar de Heer vraagt dat van mij. Dan help ik die collega. En ik vind dat ook zo mooi bij in de geschiedenis van Corrie ten Boom. Zij vertelt over dat zij in een strafkamp heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Zij is verschrikkelijk slecht behandeld door die Duitse officieren daar. En niet alleen zij, maar ook haar vrienden en familie die bij haar zijn in dat kamp, in dat strafkamp in de Tweede Wereldoorlog. En jaren later, na de Tweede Wereldoorlog, die al lang is afgelopen, wordt zij op een gegeven moment weer geconfronteerd met een van die kampbeulen. Die haar en haar vrienden zo slecht had behandeld. Zij ziet het kwaad dus gewoon weer recht in de ogen. Ja, en wat doe je dan? En God vraagt van haar, ik wil dat jij die man vergeeft. Maar zij wil dat vasthouden, zij wil dat in wezen helemaal niet verliezen. Zij wil daar op blijven zitten, die wrok en die boosheid. En dat onrecht wat haar is aangedaan. Maar Jezus zegt tegen haar, ik wil dat je hem vergeeft. En uiteindelijk doet ze dat. En weet je, ik weet niet waar jij staat in je leven, maar jij hebt het vermogen. Als kind van God heb jij het vermogen om jezelf te verloochenen, om aan de rug toe te keren en om zijn wil te doen. En niet omdat jij zo goed bent en omdat jij zoveel wilskracht hebt of zo sterk bent. Nee, omdat zijn geest in jou woont. Zijn geest die jou de kracht geeft om jezelf te verloochenen. Om dat oude af te leggen. En zo de overwinning te behalen. En wat een voorbeeld hebben wij. Als we kijken naar de Heer Jezus. Die zijn belang opzij schoof en die de wil van de Vader deed. Die vroeg, Heer, alsjeblieft zou u die beker aan mij voorbij willen laten gaan. Als het anders kan, wilt u dat dan doen? Maar God zei, nee, dit is de weg die jij moet gaan. En hij deed het. Zijn eigen belang werd opzij gezet. Hij nam letterlijk zijn kruis op. En omdat hij zijn kruis opnam, kunnen wij ons kruis opnemen. En dat achter ons laten. En de tweede les is dat we de verliezen die wij hebben geleden, de ervaringen die wij hebben gehad, ook de negatieve ervaringen, die gebruikt God als sleutel tot overwinning in het heden. En ik vond het zo mooi, de liederen die 806 of zo was het, prachtig lied, die daar ook over gaat, over onze tranen, over ons verdriet, over onze pijn. Maar God die keert dat om. En dan moet ik ook denken aan Paulus. Paulus was een fanatieke volgeling, vervolger moet ik zeggen, van christenen. Die alleen maar bezig was om zichzelf te rechtvaardigen met alles wat hij zelf tot stand had gebracht. Hij leefde nauwkeurig langs de letter van de wet. En hij was een fanatiek vervolger. Hij zette christenen in de gevangenis, hij stemde in met hun dood. Maar God gebruikte die ervaringen uiteindelijk om hem een bevlogen apostel te maken. Die zich niet meer liet voorstaan op hoe goed hij was en hoe netjes hij leefde. Nee, die zich juist liet voorstaan op wat Christus voor hem had gedaan. Want daarin had hij gezien, in de kern van zijn wezen, dat hij het niet zelf kon. Hij had daarin ten diepste ervaren, jongens, alles wat ik heb opgebouwd. Alles waarvan ik dacht dat mij zekerheid gaf, dat mij zalig maakte, dat mij in een goed daglicht stelde bij God. Dat is allemaal schade en drek. Het is allemaal afval. Het is niet meer dan bagger uit een ondiepe sloot. Ja, en dat is werkelijk het begin van overwinning. Dat beseffen. Beseffen dat alles wat wij hebben opgebouwd tot eer en glorie van onszelf, om onszelf te dienen, uiteindelijk niet meer is dan een kaarthuis. Wat we gelukkig achter ons mogen laten. Waar we niet van afhankelijk zijn. En weet je, de Satan die blijft drukken op die blauwe plekken. Die blijft drukken op die verlies, op dat verlies uit het verleden. Op die ervaringen uit het verleden. En hij zegt, zoals de vorige keer. En ook nu zul jij weer verliezen. Maar laat dat dan een bron zijn van aanbidding. En een teken dat je weet van, oh ja, jij wijst mij daarop, maar daarom weet ik juist dat ik het niet zelf hoef te doen. Want ik ben niet afhankelijk van mezelf, maar de Heer Jezus doet het in mij. Hij strijdt voor mij. Dus dat verlies wordt een sleutel tot overwinning. Omdat het een bron wordt van aanbidding, van vertrouwen op hem. En ook Paulus zal vaak aangevallen zijn van, ja, misschien ook wel in zijn geweten. Dat hij dacht van, ja, ik heb notabene, wat nu mijn broers en zussen zijn, heb ik in de gevangenis gezet. Ik wilde niets liever dan dat zij dood waren. En die pijn ook van het constant maar moeten zelf rechtvaardigen. Maar dat was voor hem een bron van aanbidding. Omdat hij op die momenten ertoe werd gewezen, ertoe werd aangezet om te denken, ja, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. En de derde les is dat wij de bladzijde om moeten slaan. Dat we niet moeten blijven hangen in de verliezen die we hebben geleden. Dat wij, ja, dat God die heeft zijn toren laten varen. He, staat er. En Jozua die was bevreesd. En dat kunnen wij soms ook zijn. Als we daaraan terugdenken. Aan de slechte dingen die we misschien gedaan hebben. Hoe we omgegaan zijn met onze kinderen. De fouten die we hebben gemaakt. Maar God zegt, wees niet bevreesd. En wees niet ontsteld. Ik heb mijn toorn laten varen. Ik heb de bladzijde omgeslagen. Het is er voor mij niet meer. Er is voor betaald. En daarom ben jij vrij. En daarom kan jij nu die volgende stap zetten. Kan je naar voren gaan. Je bent zo vrij als een vogeltje. Dus we moeten ons niet richten op de persoon die wij waren, maar ons focussen op de persoon die wij nu zijn in Christus. Vergetend hetgeen achter is, maar uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, zegt Efeze 3, die van boven is. Kunnen we de bladzijde dus omslaan? Hoeven we ons daar niet door laten te verlammen? En op het moment dat wij ons daardoor laten verlammen, op het moment dat wij daarin blijven hangen, dan ontkennen wij daarmee in wezen het offer van de Heer Jezus. Dan zeggen wij in wezen, dat wat u gedaan heeft, is niet genoeg. Want ik tors het nog steeds mee. Maar God rekent er niet meer mee. En als hij er niet mee rekent, zouden wij er ook niet mee moeten rekenen. Maar ons juist richten op de loopbaan die voor ons ligt. Dus dat zijn de lessen van morgen. We zijn bereid om te verliezen. Onze verliezen zijn de sleutel tot overwinning voor nu, in het heden, in onze wandel. En we blijven niet hangen in het verleden en de verliezen die we hebben geleden. Omdat we weten dat de Heer Jezus Christus alles doet medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Voor God is winnen, jezelf verliezen aan hem en voor hem. Dat is echt overwinnen. En ook de komende week weet ik, ben ik ervan overtuigd, dat er allerlei gelegenheden en kansen op jouw pad komen waarin je daarin getraind gaat worden. Waarin die strijd gaat losbarsten. Maar weet dan dat hij die overwinning voor je haalt. Succes. Zullen we bidden en danken. Almachtige God, trouwe Vader, Heer Jezus. We danken u dat we u mogen kennen. We danken u voor uw genade. Dat u ons verleden helemaal wegdoet. Dat al onze fouten, onze tekortkomingen, dat die er voor u niet meer zijn. Heer, en dat u met liefde naar ons kijkt. Dat u ons wilt gebruiken. Dat u een loopbaan voor ons heeft waarin u ons wilt inzetten. Heer, we danken u voor uw genade. En dat u ook komende week met ons meegaat. Dat uw geest in ons woont. En we willen u bidden voor kracht. voor wijsheid, voor inzicht, om af te leggen wat we moeten afleggen, om uw belang boven ons belang te stellen en te roemen in onze zwakheden. Heer, dat bidden we uit genade. Amen.